Goedenavond en welkom bij het programma In de Plaatkast van het programma. En ik, Pieter Tienberg, iedere week duik in de plaatkast van een bekende en of interessante Amsterdammer. Even kijken hoor. Deze week niemand minder dan iemand die een robot die een bol ei- en ei-vormige objecten schrijft als een belangrijke teamgenoot ziet. En die werkt vanuit Maakgemeenschap in Zaandam, kunstenares Julia Jansen. Ze is als kunstenares zeer succesvol, want zo won ze de Crypto Design Award, de publieksprijs daarvan en de Icarus Award. Wat nog indrukwekkender overkomt, is de onoverdreven tientallen gelegenheden waar ze over haar kunst heeft mogen praten. En dat is ergens ook niet zo gek, want ze houdt zich bezig met data en zet dat ook om. En kunst, een even ongrijpbaar als belangrijk onderwerp, denk ik. En dus ook een goede reden dat ze me interessant leek om voor dit programma uit te nodigen. Te groot plezier en om haar in de studio te mogen ontvangen. Julia Jansen, want zo heet ze. Dus van harte welkom.
Dankjewel, fijne avond.
Ja, en je hebt ook muziek meegenomen. En voordat we gewoon uitgebreid gaan praten over alles wat je maakt en doet. Hoe heb je dat een beetje uitgezocht?
Ja, ik heb eigenlijk een beetje thematisch gekozen. Nummers die wat voor mij betekenen, of voor mijn werk betekenen. Dus die een relatie hebben tot mijzelf of wat ik doe. Dus daarom gaan we ook openen met een mooi nummer.
Ja, ik moet wel zeggen, ondanks dat het de platenkast heet, is mijn ervaring met vinyl sinds vorig jaar en vorige week was voor het eerst dat ik in een hele tijd dat weer eens deed. Mm-hmm. Maar we gaan het wel gewoon proberen. Introduceer het maar.
Ja, het nummer is eigenlijk het nummer waar ik ben vernoemd. Het is van de Beatles. Het heet Julia. Niet heel geheel verrassend. En het is eigenlijk gekozen door mijn ouders, omdat ik toen ik werd geboren een enorme bos met zwart haar tot in mijn nek had, met een mandje. En volgens mij hadden ze een aantal naamopties en dachten ze, dit is gewoon een soort een kleine Beatle die geboren wordt. En groot fan van de Beatles en ik zelf ook inmiddels. Dus vandaar leek het me een mooi nummer om mee te openen. Het is ook echt een geweldige song.
Oké, we gaan kijken of het lukt hoor. Maar ik ga nu proberen. Even kijken hoor, ik ben start. Oké, het was. Even kijken. Oh, dan moet je het waarschijnlijk zo doen. Oh ja. Even kijken. Hoi. Excuus dames, dat was wel heel optimistisch. Het ging vorige week zo goed. Maar toen hadden we ook iemand in de studio die precies wist hoe dat werkt, dit apparaat. En ik dacht, dat moet mij ook lukken. En dat is dus niet helemaal zo. Weet je wat we even gaan doen? Want het is wel een nummer van de Beatles. En je hebt het ook aangekondigd. Nou, dat vinyl, dat was wel iets te ambitieus.
Maar we kunnen het gewoon even opzoeken.
We kunnen het gewoon echt heel makkelijk even opzoeken inderdaad op YouTube. Dus het was dus Julia van de Beatles. Even kijken. Van dezelfde, volgens mij, een vergelijkbare plaat. Dus gaan we nu alsnog luisteren. Toch niet vinyl, hoewel dat net iets mooier klinkt. Maar Julia op de Beatles via YouTube. Dus gaan we nu luisteren.
Half of what I say is meaningless. But I say it just to reach you, Julia, see you. sing a song of love, Julia. Calls me, so I sing a song of love for
naar een plaatkast van Julia in feite.
Mm-hmm.
Ja, gewoon omdat je geboren was, dit nummer begrijp ik. Althans, ja. Je ouders, dus ze zijn met je geboorte begonnen trouwens deze uitzending. Wat grappig, dat heb ik nog niet zo vaak meegemaakt.
Ja.
Maar, laten we het maar openen met dat je afgelopen week, want ik heb je ook nog maar een week geleden gevraagd. En je zei meteen ja, dat is altijd heel fijn als mensen dat doen. Was je ook groot in de Vrij Nederland te zien?
Klopt, ja, pagina groot. Ja,
heb je dat al eerder meegemaakt op deze manier?
Niet zo echt een cover story, nee. Ik heb een aantal televisietalkshows gedaan,
yeah.
Radio-interviews. Ook wel in magazines gestaan, maar ik vond dit ook wel echt fenomenaal. Ja, absoluut. Ja,
dat je een tijdschriftenwinkel binnen komt en je jezelf zo groot ziet.
Ja, dus klopt. Ja.
Is nog steeds zo, geloof ik trouwens. Het is deze van Nederland.
Ja, de hele maand. Ja, zeker.
Oh ja, over Nederland.
Ja, maandblad, ja, klopt.
Ja, vroeger was het een weekblad natuurlijk. Oh ja, dus inderdaad, als mensen nieuwsgierig zijn door dit interview geworden, of gewoon überhaupt denken, ga gewoon naar een kiosk toe en kopen van Nederland, want dat is dezelfde dame die op de voorkant staat. ja, nou moet ik zeggen, dat heb ik nog niet gelezen, maar ik heb natuurlijk wel je website bekeken. Ik dacht wel, ja, ze is ook wel bezig met een onderwerp dat iedereen op een bepaalde manier raakt.
Mm-hmm.
Wist je dat dan meteen toen je eraan begon? Of is die is inderdaad data de kern van waar jij je in... Of zeg je van nou, het is iets anders dan dat?
Nee, het is wel de kern. Ik het omschrijf het altijd als ik doe onderzoek naar de impact van technologie op onze samenleving.
Ja.
Voornamelijk data, digitale identiteit, algoritme, algoritmische besluitvorming. En eigenlijk daar de uitdagingen van, maar ook... Ja, de voordelen van of de dingen die we daar heel prettig mee ervaren. En misschien ook wel de ruimte daartussen. En data is toch wel vaak de kern van mijn onderzoek. Mijn beste vriendin / manager die zegt ook wel eens tegen mij... als ik bezig ben met een onderzoek...
Oh ja, dat was het andere. Je zei van ik heb een team. Dat is, ik ben de naam van haar vergeten. Ja. En dat is en dus die robot die op een ei... dingen schrijven.
Ja, dat is lichtelijk ironisch, maar inderdaad. Ja. We hebben echt heel veel samen tijd gespendeerd met die robot. Om heel veel ballen te printen voor een installatie waar ik nu mee ook tour.
Ja.
Maar inderdaad, Berit, mij zegt ook altijd tegen mij van jij, je hebt echt data nodig om dingen te maken. Dus dat is wel vaak de kern van het werk. Ja.
Nou ja, ja. Hoe zie je dan daar? Ik bedoel, als ik probeer data zo smal mogelijk te definiëren, dan is het gewoon een piepklein stukje informatie.
Ja, dat is het ook. Kijk, data kunnen persoonsgegevens zijn. Het kan ook informatie zijn over hoe het verkeer gaat. Of
maar
over
als ik tegen jou zeg, ik heet Pieter, geef ik jou dan data door? Of zeg je, het wordt pas Pieter op het moment dat ik jou een e-mailtje stuur en dan zeg ik heet Pieter?
Ligt er aan in de context. We zitten nu live op de radio, dus is vast data in de ether meegegaan. Nee, maar in principe
als ik op straat tegenkom en ik zeg hoi, ik heet Pieter. Nou, dit is gewoon een absurd gesprek, maar dat gaan we even naar. of je koopt inderdaad een broodje dat nog niet je gaat naar de bakker en je koopt een lekker broodje wat nog niet is afgerekend. Is het dan, mag je dan al data noemen of zeg je het woord pas data voor jou op het moment dat iemand ergens scant, dat broodje scant en het ergens opgeslagen wordt.
Ja, ik denk wel dat we ergens een grens moeten trekken met dat het ergens geregistreerd wordt en opgeslagen wordt.
Ja.
Anders dan dat. Kijk, dat begint natuurlijk ook wat te verschuiven, omdat het digitale en het fysieke domein steeds met elkaar te verwoven raken door wat voor technologieën op straat en in ons lichaam en hoe manieren om ons te verbinden. Maar ik denk wel dat het de fijne lijn om te zeggen dat het ergens geregistreerd wordt, dat wat data maakt. Ja.
Ja.
Dus in principe persoonsgegevens gaan niet zozeer over... of het interesse naar persoonsgegevens is niet zozeer over jouw naam bijvoorbeeld... maar inderdaad wel welk broodje je koopt, op welke dag, op welk moment... en wat je erop doet en alles daaromheen. En dat is de gedragsdata die bedrijven veel interessanter vinden... dan of jij Pieter heet of niet.
Ja.
Ja, of ik Julia.
Tenzij je allemaal cd's van Julia gaat kopen, ja. wist je al, ben jij ook kunstenaar geworden vanuit... de kip in het ei? Ben je kunstenaar geworden vanuit het interesse in iets? Of zeg je, ik ben meer iets andersom... Ik werd kunstenaar. Ik had zin om. Ik vond kunstenaar het woord. Ik vond het leuk kunstenaar te worden en kreeg toen die interesse.
Nee, ik vond het echt helemaal niet leuk om kunstenaar te worden. Oh. Ik ben ook eigenlijk van origine grafisch ontwerper. Dat heb ik gestudeerd op de academie. Ik wist wel heel vroeg al dat ik naar de kunstacademie wilde om grafisch ontwerp te studeren. En toen ik een jaar of 15 of 14 was, toen koos ik voor hogere wiskunde en kunstgeschiedenis, allebei als keuzevakken. Ja. Mensen vonden dat heel raar. Ik dacht, volgens mij zit hier een soort. Een soort combinatie in wat voor mij gewoon heel logisch...
Ja, de monnik hadden je al begrepen, denk ik dan.
Ja, ik dacht vooral, ik vond het gewoon logisch en interessant bij elkaar.
Ja.
Nog niet zo diep over nagedacht hoor, toen ik zo jong was. Maar inderdaad, op de academie merkte ik wel dat ik niet een ontwerper ben... die gewoon vanuit niets creëert. Ik heb wel echt onderzoek nodig, data nodig... en dat verwerken tot een methode.
Nee, onderzoek noem je ook al snel data.
Ik bedoel... Ja, voor heel veel wetenschappers en onderzoekers... die werken natuurlijk ook op basis van data. Ja. Dus absoluut, dat zijn modellen om gezondheidssystemen te trainen... bijvoorbeeld, of te onderzoeken. Ja. Absoluut, kijk, data is daarin ook een heel breed en lastig te begrijpen... lastig te definiëren begrip.
Ja.
Ja, maar inderdaad, in mijn werk gaat het voornamelijk over persoonsgegevens. Ja. En ook daar is in de wetgeving heel veel over te zeggen... over wat is een persoonsgegeven. Is het... terug te relateren aan een natuurlijk persoon, of is dat niet zo? Nou, goed.
Ja, dus,
zo juridisch verhaal.
We gaan weer even muziek doen en daarna gaan we wel dat verder uitdiepen natuurlijk. Je hebt als tweede, ja, zeg maar wat je wil. Ik bedoel, je mag zoveel, je hebt een lijstje meegegeven als je iets anders wil.
Nee, zet me op. Ja, zeker.
Dat is Rifle Consoles met Recovery?
Zeker, ja. Het is een elektronisch nummer, een van mijn favoriete nummers tijdens dat ik aan het werk ben.
Oh ja, oké, dus hier ga je mee aan de slag als wel.
Thank you.
En nu luister naar de plaatkast van, ja, eigenlijk onderzoekskunstenares, denk ik dan onmiddellijk inmiddels. Want ik heb het idee, als je nu ook beschrijft, dat je bijna meer een onderzoeker bent dan een kunstenares. Meer een onderzoek die dan op een gegeven moment wel met iets komt. Maar dan vooral voor deel het onderzoek eigenlijk misschien heel...
Ja, ik denk wel dat kunst is voor mij echt de manier of de methode of de tool, zeg maar, om inderdaad een thema te onderzoeken, maar ook inderdaad tot uiting te brengen. Dus het toegankelijk te maken, het fysiek te maken. Ik denk dat het ook gaat om het creëren van een soort taal, om ons beter te kunnen verhouden tot technologie.
Ja.
Voor veel mensen, zoals we het nu ook al hebben over, wat is dan precies data? Wat is een algoritme bijvoorbeeld? Wat is AI? We hebben het nu veel in het nieuws over. Ja, gaat ChatGPT onze banen overnemen? Dat soort dingen.
Ja.
Maar het blijft voor veel mensen best wel afstandelijk en ook moeilijk te begrijpen, nou ja, ver van hun bed. Ja.
Nee, want je hebt onder andere bijvoorbeeld dat kunst... de balletjes hebben het eigenlijk nog niet over gehad. Maar ik heb wel natuurlijk even gekeken. En waarbij ik ook... wat was het? 0,146... Ik heb het precies...
0,0146 seconden.
0,0146 seconden, ja. En toen had ik champie. En dat mag jij verder uitleggen waarom ik champie mogelijk dacht.
Ja, 0,0146 seconden gaat over... dat is eigenlijk de tijd waarin je klikt. En ja, bijvoorbeeld een klik op een knopje voor het accepteren van een privacyvoorwaarde. Dat doen we doorgaans een paar keer per dag, zonder er echt over na te denken.
Ja, want
zonder
ik wil van het gezeik af, om het zo maar te zeggen. Dus ik zeg altijd heel snel cookies accepteren.
Ja, dat doet eigenlijk iedereen.
Ja.
Daarmee geef je volgens onder de wetgeving je geïnformeerde toestemming. Maar goed, we kunnen allemaal concluderen dat we de voorwaarden niet lezen. Ja. Nu zitten daarachter ook best wel ingewikkelde netwerkstructuren, waarmee het kan zijn dat die ene klik meerdere voorwaarden tegelijkertijd akkoord geeft. En ik heb een netwerk gevonden van 835 privacyvoorwaarden die je via een Britse krant allemaal tegelijkertijd toestemming geeft om jouw data te verzamelen, allerlei verschillende informaties van bronnen met elkaar te combineren en daar een voordeel mee te doen.
Ja, want stel je voor, ik zou zo'n nerd zijn. En een best een goede nerd in dit geval. Die bij iedere keer klikt, denkt, ja, waar zeg ik eigenlijk ja op? En ik ga het allemaal lezen. Dat is niet te doen.
Nee, dat is echt ondoenlijk. Gemiddelde privacyvoorwaarde duurt ongeveer 20 minuutjes om te lezen. Ligt een beetje aan het platform en je leessnelheid.
Ja, ja.
En je verstandhouding tot dit soort best wel paradoxale juridische teksten.
En of je het allemaal weet te begrijpen, inderdaad.
Precies,
ja,
dat is de andere vraag. Nou ja, en dat is ook wel een beetje het kritiek van het werk. Het is dus een voorleesperformance. Dus het is een enorm boek met al die 835 voorwaarden. Het is enorm.
Een soort bijbel zie je daar als je in jouw kunstwerk dan. Want,
ja, nee, zo
misschien
vaak
kan je
ernaar
beschrijven hoe je het vormen.
Ja, dus het is echt bijna 10 centimeter dik. Hele kleine lettertjes, 5 kolommen. De grafische ontwerper die heeft echt haar best gedaan om zoveel mogelijk tekst op een pagina kwijt te kunnen. Dus het is echt een enorm dik groot boek met veel tekst. En inderdaad, mensen nemen dus deel door 12 minuten hardop voor te lezen in een soort pop-up radio studio waarmee ik een tijdje heb rondgereisd. Nu nog steeds af en toe trouwens. En mensen lezen dus voor. Maar je merkt dan ook hoe onbevredigend het is om 12 minuten echt hele moeilijke tekst voor te lezen. En dan nog niet eens een pagina af te lezen.
Maar ik denk dan ook, er zijn ook gekken die dit letterlijk geschreven hebben.
Nou,
moet je dat niet zo zien?
Ja, er zijn zeker de grotere platforms, de grotere bedrijven, die hebben wel echt natuurlijk een heel arsenaal aan juristen om dit soort dingen heel duidelijk uit te kiemen. Je ziet ook een heel duidelijk taalverschil in verschillende privacywoorden.
Ja,
ook wel heel veel databrokers of kleinere partijen, die hebben gewoon een soort... Ja, je hebt van die privacy policy generatoren. Dus je kan gewoon zeggen, wat is je bewaartermijn? Waar ongeveer? Wat verzuim je? En dan wordt het... Dus heel veel lijkt op elkaar. Maar het kan heel veel in nuance verschillen. Plus, de tekst spreekt elkaar vaak tegen. Dus je leest eigenlijk een soort, we doen dit niet, maar onder uitzondering dat. En nou, dat gaat een beetje zo door. Dus het is oneindig fascinerend.
Voor degene die het al leest, die wordt er ook nog steeds gek van.
Nou ja, en vervolgens, ook al, het duurt ongeveer 400 uur om dit hele boek dus uit te lezen.
Ja. Dat is echt iets waar je met, stel je voor, ik wil mogelijk met vakantie of zo. En via een bepaalde...
Ja, de vergelijking is dat je er ongeveer 29 dagen fulltime lezers achter elkaar over doet. Nou, dat is in een gemiddelde baan ongeveer
bij wat? Precies, als ik toestemming heb gegeven voor mijn privacyvoorwaarden als ik met vakantie ga? Of als ik een auto koop? Of hoe moet ik dat zien?
Hoe bedoel je?
Wanneer zijn die... enorme hoeveelheid pagina's aan de orde.
Dit netwerk specifiek begint bij de Daily Mail, de Britse krant.
Ja.
Als je daar dan op oké klikt. En ze hebben dus zo'n verbond. Maar dit is een voorbeeld wat ik heb gevonden.
Ja, okay.
Er zijn natuurlijk heel veel van dit soort
bijvoorbeeld een krant, om het zo maar zeggen.
Precies, bijvoorbeeld een krant.
Je gaat je abonneren op een krant en je zegt ergens ja op.
Nee, je hebt nog niet eens geabonneerd. Je hebt gewoon letterlijk de website bezocht. En zo'n enorm pop-up van een cookie die je moet wegklikken. Anders dan blijft die in het scherm staan. Dan kan je eigenlijk helemaal niks. Ja. Dus dat is ook heel manipulatief. Dat is ook helemaal niet in wat er in van het consent. Nee, het is helemaal niet integer. En op die manier probeer ik mensen te vertellen als in, er wordt een van de waarden bijvoorbeeld van informed consent of geïnformeerd toestemming geven, is dat het vrijwillig moet zijn. Ja. Ja, als die cookie, als die pop-up al niet verdwijnt zonder dat je op oké klikt, ja, hoe kunnen we dan spreken van vrijwilligheid? Ja. Daarnaast kan je natuurlijk niet spreken van dat je geïnformeerd bent, omdat je het gewoon niet kan weten. Je kan als mens onmogelijk weten dat je voor zoveel bedrijven tegelijkertijd toestemming geeft. Daar moet je echt een beetje in graven. Dus en het is ook heel erg, kijk, stel bijvoorbeeld dat we al die voorwaarden hebben gelezen. Stel we met z'n allen 400 uur gelezen en dat hele boek uit. Dan moet je dus alsnog akkoord klikken. Wil je de website kunnen gebruiken? En dat mag onder de Europese wetgeving niet. Maar veel bedrijven doen dat wel. En dat is echt iets wat moet veranderen. Ja, dus het.
Maar ik hoor nu opeens niet een kunstenaar, maar iemand die een missie heeft. Ik heb ook toevallig gezien dat je met Europese raadsleden heb gesproken. En, althans, misschien in een forum, dat weet ik even niet. Maar
nee, meerdere keren, zeker. En Katelijne Buitenweg bijvoorbeeld, voormalig vice-fractievoorzitter van GroenLinks. Die heeft het ook benoemd in de Kamer, specifiek dit werk. Zij is een van de voorlezers geweest. En heeft ook Kamervragen gesteld aan de hand hiervan. Van ja, hoe kunnen we hier spreken van geïnformeerd toestemming geven? Moeten we dat hele systeem niet op zijn schop doen en anders gaan bekijken? En inderdaad, ik ben in de kern kunstenaar, maar ik heb denk ik een best wel activerende toon. Ik noem mezelf zeker geen activist, maar ik probeer wel.
Wat is er mis met het woord activist?
Nou, er is niks mis mee, maar ik noem mezelf niet zo. Ik noem mezelf trouwens ook kunstenaar, niet kunstenares.
Oh, oké.
Okay. Klein detail. Maar,
ik zou het niet meer zeggen.
Maar,
en ook geen activist kunstenaar, maar wel met een soort missie.
Nou ja, wel met inderdaad een missie over een beweging creëren over hoe we ons beter gaan verhouden tot data en onze digitale identiteit. En ook digitale burgerrechten.
Ja. Nou ja, ik vind het onwijs belangrijk wat je zegt. Ik ben het geloof ik ook met alles met je eens. Maar ik denk wel, voor zover dat belangrijk is natuurlijk voor de objectieve journalist. Maar ik denk wel, het is een soort mondiale beweging. Want dit stopt niet bij de grens van, al helemaal niet bij de grens van Nederland, maar ook niet bij de grens van Europa, denk
absoluut
ik.
Absoluut niet. Nou ja, we zien wel dat er in Europa echt heel anders gedacht wordt over dit goed. Er wordt ook gepleit voor een Europees internet, wat niet gedomineerd wordt door ofwel een Chinees staatstoezichtsysteem of een Amerikaans meer vanuit bedrijfsleven toezichtssysteem. Er wordt wel veel over nagedacht. Er wordt ook best hard aan gewerkt. We hebben natuurlijk in Europa echt hele andere wetgeving.
Die toch wel nog iets fatsoenlijker is dan Amerikaans.
Veel fatsoenlijker, zeker. Maar het is wel lastig omdat de hele markt momenteel nog steeds gedomineerd wordt door voornamelijk Amerikaanse bedrijven. En daar wordt wel steeds meer op toegezien. Maar je moet bijvoorbeeld ook bedenken dat de overheidsorganen die hier op toezien, die zijn in de afgelopen jaren, die hebben zoveel taken bijgekregen. En er is zoveel schending. En dan die bedrijven weten natuurlijk op zulke vernuftige wijze. Ik bedoel, de slimste mensen op deze wereld die werken bij deze bedrijven, omdat de kansen ook zo groot zijn. En er is zoveel kapitaal.
Ja.
En er wordt zoveel. Er is zo'n groot winstoogmerk en belang bij. Dus bijvoorbeeld de boetes die nu worden opgelegd zijn vaak nog
schrikken ze niet
van af. Het toezicht houden hierop is ook best wel echt heel erg ingewikkeld. Nee, omdat hun orgaan gewoon ook heel klein is.
Nee, als ik jou hoor, 800 pagina's, hè? Gewoon een statenbijbel in wijze van spreken. Maar goed, heel veel lees voor. Dan denk ik, begin met een wet waarbij je zegt, het mag maar 20 pagina's zijn. Dan is het in ieder geval minder werk om te controleren.
Ja, nee, dit zijn natuurlijk 835 verschillende bedrijven. Hè? Dus het is niet dat één voorwaarde 800 pagina's is. Maar inderdaad, er wordt gewerkt aan. Hè, er staat bijvoorbeeld in de wet dat zo'n privacyvoorwaarde toegankelijk, leesbaar, niet paradoxaal. Dus elkaar niet mag tegenspreken. Dus er zijn wel richtlijnen voor. Maar bijvoorbeeld een term al, wetgeving hierover maken is ook echt heel moeilijk. Hè?
Ja.
Een term zoals bijvoorbeeld je mag data verzamelen wat nodig is voor het leveren van een service. Ja, het woord nodig is hierin natuurlijk al ontzettend breed. En kan op zoveel manieren worden ingevuld. Kun je bijvoorbeeld zeggen dat in dit geval Daily Mail niet per se jouw directe locatie nodig heeft voor het weten wat voor advertenties
of wat
Google
voor nieuws. Snap ik, als ik de weg wil weten, dat ze willen weten waar ik ben.
Ja, precies.
Maar er wordt ook heel vaak gevraagd naar mijn foto's, terwijl ik denk, daar heb je nul belang bij.
Absoluut.
En dat is
zeker
ook namelijk zichtbaar.
Zeker, ja. En achter de radar wordt echt heel veel van dit soort gegevens met elkaar uitgewisseld. Momenteel ook bijvoorbeeld bezig met een grote rechtszaak tegen Twitter.
Jij bent bezig over...
Ja, ik samen met een stichting en een team van juristen.
Hoe kan je jezelf geen activist noemen als je met een rechtszaak bezig bent? Sorry, maar die vind ik even heel erg met elkaar in tegenspraak.
Nou, ja. I don't know, ik weet niet of rechten... Ja, nou goed, het maakt niet uit. Terminologie over mij.
Ja.
Nee, maar dat is precies om deze reden. Ja, want Twitter die integreerde via een dochteronderneming een stukje code in meer dan 30.000 gratis apps om informatie daaruit te trekken. Dus zelfs als je nog nooit Twitter-account hebt gehad, maar bijvoorbeeld wel Buienradar, Duolingo, Shazam, Sudoku, echt heel veel gratis apps, konden zij dus persoonsgegevens uit die apps in het Twitter-netwerk trekken om zoveel mogelijk advertentieruimte weer te verkopen. Ja. En dat is gewoon ontzettend manipulatief. En dit gaat...
Nee, toch even degene die je dan altijd hoort die ik irritant vind hoor, maar ik ga hem lekker toch uit. Ze mogen alles van me weten.
Ja, kijk, wat daar lastig aan is mensen verhouden zich vaak niet tot de lange termijn consequenties die zo'n systeem kunnen hebben. Het kan bijvoorbeeld inderdaad zijn dat je het best wel prettig vindt dat aanbevelingen worden gedaan over welke schoenen vind je leuk, welke tandpasta vind je fijn, nou dat soort dingen. Maar ik moet ook nadenken over... dit soort systemen bepalen wat je wel te zien krijgt, maar ook wat je niet te zien krijgt. En jij weet niet wat je niet te zien krijgt. Denk bijvoorbeeld aan banen, huizen of verzekeringen. Dat soort zaken wordt ook via zo'n advertentieservice geregeld. Er zijn bijvoorbeeld best wel veel vrouwen die bijvoorbeeld niet aan een baan kunnen komen, omdat ze eenmaal in een segment worden gestopt met... maar is rond de 30 en wil waarschijnlijk ooit aan kinderen gaan beginnen. Ja. En dat je gewoon zo'n soort van labeltje voor adverteerders hebt... krijg je bijvoorbeeld niet dezelfde baanadvertenties te zien... of op LinkedIn dezelfde kansen geboden... die bijvoorbeeld hun mannelijke leeftijdsgenoten wel krijgen. Dat is gewoon echt discriminerend. Dit mag niet eens onder de wetgeving. Maar het is heel lastig zichtbaar omdat jij niet ziet... wat een ander wel te zien krijgt. En daarom weet je niet zo goed... hoe je hiervan gedupeerd bent. En op die manier moeten we het ook proberen uit te leggen. De mensen die vaak echt slachtoffer zijn... op best wel kwetsbare posities in zo'n systeem... zijn ook vaak niet bewust van dat gebeurt. En dat er algoritmes achter zitten. Dat daar een vooroordeel in zit. Dat daar enorm erg op geprofileerd wordt. En ja, dat echt wel ingrijpende gevolgen kan hebben. En überhaupt ook op een veel minder ingrijpende schaal... moeten we willen dat bedrijven met... echt een heel duidelijk commercieel aandeelhoudersbelang... zich bemoeien met welke schoenen of tandpasta je uiteindelijk koopt. Zeg maar. Moet dat op die manier gepusht worden? Er zit zo'n duidelijk kapitalistisch systeem achter. Ik denk los van of we dat nou echt heel schadelijk vinden... ik denk dat het op de lange termijn echt een inbreuk is op vrije wil. Ja. En dat het je meer stuurt dan je vaak denkt. Maar ik denk dat we echt de kracht van zo'n systeem niet moeten onderschatten.
Zullen we weer even muziek doen?
Ja, graag.
Je hebt Jungle Julia.
Nog een nummer met Julia. Ik heb drie nummers met Julia.
Nu zie ik het inderdaad. Ja, drie nummers, wat goed. Doen we die of 50 Ways to Leave Your Lover?
Nee, Jungle Julia is wel heel erg leuk. Dat is ook even een beetje meer uptempo. En dat nummer... heeft die lyrics slaan eigenlijk precies op waar mijn werk over gaat. Dus daarom, en ik vind Jungle echt een geweldige band. Het gaat Julia, I don't know a thing about you. En met mijn kunst bevraag ik ook eigenlijk... kan je als data een mens leren... aan de hand van data een mens leren kennen of niet? Vandaar deze keuze. We'll be right back.
En u luistert naar de plaatskast van Julia Jansen, die zich zorgen maakt, om het zo maar eens te zeggen. Wanneer ontstond dit eigenlijk bij jou? Dat je, je zei zelf al, je ging onderzoek doen vanuit je opleiding, meer.
Ja.
En daaruit ontstaan weer dingen, die wil je dan ook op een gegeven moment visualiseren, begrijp ik.
Ja, ik denk dat ik tijdens mijn tijd op de academie me in ieder geval heel bewust van werd dat ik maatschappelijk geëngageerd werk wil maken. Dus dat ik kunst en...
Niet puur voor lol, zeg maar.
Nou ja, nee. Voor mij was het inderdaad wel echt een tool om maatschappelijke kwesties in een bepaald perspectief te zetten. Of op een andere manier te bekijken. Ook om het zelf te onderzoeken. En tijdens mijn afstuderen werd dat me heel duidelijk dat ik, terugkijkend op mijn studie, best wel vaak al onze relatie tot data, technologie en vooral social media in die periode aan het onderzoeken was. Ja. Daar zag ik toen eigenlijk een duidelijk thema in en ik begon boeken te lezen over waar gaat inderdaad eigenlijk onze data naartoe? Wat is die verdienmodellen? Wat zijn die verdienmodellen achter big tech bedrijven? Waarom verzamelen ze eigenlijk zoveel over ons? Waarom hebben we daar niet veel meer grip op?
Ja.
Eigenlijk alle zaken die vaak worden geclusterd
vanuit
onder de term
privacy.
Vanuit
interesse rolde je op een gekke manier in.
Ja, ik voelde toen eigenlijk wel gelijk, dit is echt iets heel erg belangrijks. En ik vind het eigenlijk zorgwekkend dat niemand zich hier nog mee bezighoudt. Los van een aantal mensen die al, zoals bijvoorbeeld de Marlene Sticker, die al echt al vanaf de jaren 90 hier roept, we moeten hier ons druk over maken.
Ja, is dat een beetje jouw held wat dit aangaat trouwens? Zijn er inderdaad wel een paar mensen dat je zegt, dat vind ik nou wel echt de grote mensen op dit vlak?
Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat er een aantal echt hele goede denkers en schrijvers zijn op dit vlak. Ik denk dat Marleen inderdaad in Nederland vooral gewoon heel erg groot en bekend is. En dit een van de eerste was die dat hier riep. Helden vind ik altijd een beetje lastig om te definiëren. Goed. Maar inderdaad...
Zijn een paar mensen die zich druk hebben gemaakt, maar nog erg weinig, hoor ik je een beetje zeggen.
Nou ja, inmiddels gelukkig steeds meer. En er komen ook steeds meer hele goede boeken en proefschriften en onderzoeken naar uit. Maar ik denk ook dat het voor veel mensen al helemaal lastig is om tot die materie te verhouden.
Ja.
En ik zie mezelf ook wel echt... Ik lees met heel veel liefde jurisprudentie en boeken en heel ingewikkelde proefschriften. En die probeer ik eigenlijk een soort van te ontleden naar... Oké, wat is denk ik de kern van wat we momenteel zien? Of wat denk ik dat belangrijk is om ook mensen op een toegankelijke wijze mee te geven?
Ja, want die ballen bijvoorbeeld. Die hebben we nog niet besproken.
Nee, klopt. Ja,
is dat daar een voorbeeld van?
Ja, dat is daar zeker een voorbeeld van. Dus de ballen, mijn ballen.
Pingpongballetjes. Ja, en dit mag je het weer uitleggen.
Het zijn 3.500 pingpongballetjes beschreven met mijn persoonsgegevens.
Bijvoorbeeld.
En daar heb ik een hele constructie voor gemaakt. Die vorig jaar op Lowlands onder andere te zien was en nu rondtoert. En eigenlijk al die balletjes zijn dus data, een stukje persoonsgegevens over mij. En het heeft allemaal verschillende bronnen, maar het zijn allemaal informatie waar een algoritme wat Facebook gebruikt voor hun profielen.
Dus als ik al die ballen zou lezen, al die pingpongballetjes met kleine informatiestukjes,
ja,
zou ik behoorlijk wat van je weten.
Dan zou je absoluut heel veel over mij kunnen leren kennen. De vraag die daarna gesteld wordt, want inderdaad, er wordt zoveel over ons verzameld, zoveel over ons opgeslagen. Maar bijvoorbeeld ook heel selectief. Bepaalde dingen worden getraind of zijn ze naar op zoek. Er worden ook heel veel dingen niet verzameld. Of bedrijven die maken natuurlijk daar ook een soort van module van, waarmee ze gaan zoeken naar bepaalde antwoorden of jou een bepaalde richting kunnen sturen. Dus de vraag ook, vandaar ook dit nummer, wat ik stel, dus dan hebben mensen echt duizenden stukjes informatie over mij kunnen ontdekken. Van het gaat over wat ik in een dating app heb gezegd, tot wat ik op Spotify heb geluisterd, tot welke websites ik heb bezocht.
Waren er ook inderdaad dingen waarvan je dacht, dit vind ik echt ongemakkelijk dat dat bekend is?
Nou, ik vond inderdaad de gesprekken op een dating app, die zijn dus niet versleuteld.
Ja.
En dat Meta, dus het moederbedrijf van Facebook, toegang heeft tot de inhoud van die gesprekken, doordat zij daar een stukje code op zo'n app zetten.
Dus stel je voor, ik ga even heel erg vanuit voordeel praten, maar ik zou zeggen van, ik word knettergeld van je mooie lippen. Ik zeg maar iets heel flout.
Ja.
Op een dating app. Ik ben al een jaar lang met een vriendin, dat soort dingen. Maar goed, ik kan me voorstellen dat je zoiets in een leuk gesprek hebt. Dan wordt dat ergens opgeslagen en dan wordt je wijze van spreken lippenstift aangeraden.
Ik weet niet of het echt helemaal, of dat met lippenstift, maar inderdaad, dat soort dingen worden wel opgeslagen en dat kan voor advertentiedoeleinden worden gebruikt. Ja. Ik vind, kijk, dit soort bedrijven hebben ook je kan de data opvragen, maar hoe ze uiteindelijk zeg maar conclusies verbinden aan die data, welke data ze er gebruiken, dat kan ik denk ik nog mijn rest van mijn leven aan spenderen om erachter te komen. Maar dat is heel erg moeilijk om te achterhalen. Het interessante daarvan vind ik bijvoorbeeld dat ik op basis van al die data die over mij te verzamelen is via deze ontzettend complexe infrastructuur. Facebook op dat moment 114 eigenschappen aan mij heeft gekoppeld. Dus gezegd, jij bent geïnteresseerd in zon, prefecturen van Japan, de American Mathematical Society,
yeah,
huren, groen, allerlei dat soort hele interessante tekst. Dat je denkt, sommige woorden zijn super arbitrair en sommige woorden zijn heel specifiek, dus het is echt fascinerend. Dat je ook denkt, oh ja, zo word ik dus samengevat en dus aangeboden aan het advertentieplatform.
Nee, ik ben wel zo verbaasd.
Deze mensen.
Waarom ik zoveel auto-advertenties krijg, terwijl ik in geen tijden, ik heb al tijden geen auto meer. Dus af en toe slaan ze de plank ook mis bij YouTube en Facebook en noem maar op.
Absoluut. Kijk, dat is ook het interessante eraan. Het is natuurlijk ook eigenlijk een soort experiment waar ze constant mee bezig zijn.
Ja.
Werkt dit op dit moment op deze manier? En ik denk ook, er is een soort mythisch geloof in dat data alle antwoorden gaat geven. Dat we maar meer data moeten hebben, zodat we nog meer kunnen verkopen en dat nog meer kunnen weten. En dat het een hele nieuwe science over mensen gaat geven. En ik denk dat dat deels ook wel klopt. Hè? Ik bedoel, er is de hele waardevolle informatie die in heel veel contexten, ik denk aan educatie, gezondheid, infrastructuur, veiligheid, kan worden gebruikt en er kan ook wel uit geleerd worden. Ja. Maar dat heilige geloof in dat die hele advertentiebusiness alleen maar gefundeerd is op basis van zoveel mogelijk op mensen weten en ze specifiek targeten. Dat is vooral een mythe die techbedrijven graag in stand houden die daarachter zitten. Dus Twitter, Facebook en Google. Ja. Zodat ze daar, dat zijn uiteindelijk de grootste. Precies, dat zijn uiteindelijk de grootste winnaars. En bijvoorbeeld na het ervaren van die hele installatie met die pingpongballen, games daarover spelen, gaat helemaal over dus mij leren kennen aan de hand van data, werden mensen ook gevraagd van, nu heb je al die duizenden stukjes informatie over mij gezien, ken je mij nu? Of is het ook maar gewoon een fragment ervan? Of überhaupt niet eens een persoon? Dus moesten mensen kiezen tussen I do know Julia of I don't know Julia in de vorm van een tatoeage. Dus uiteindelijk liepen duizenden mensen op Lowlands rond met namen op hun lichaam, wat ook heel fascinerend was.
Maar je zag jezelf overal.
Ja, het zet ook het gesprek aan over wat betekent dan kennen en is een mens niet complexer dan dat in data te vangen is? En want het is heel zorgwekkend wat die techbedrijven allemaal over ons kunnen weten en verzamelen wat ze daarmee doen. Het is super manipulatief. Maar het is ook gewoon een groot experiment.
Er zit ook een soort oppervlakkigheid in, voor mijn gevoel.
Enorm. Nou ja, en het is ook waar bijvoorbeeld mijn nieuwe project ook over gaat, is het is een experiment, maar het gaat ook zijn over wat betekent het dan uiteindelijk om mens te zijn als je je constant blijft bewegen in wat algoritmes je aanbevelen.
Ja.
Of dat nou gegrond is op basis van data, of dat profiel nou klopt of niet. Toch laten we ons best wel sturen door wat een algoritme je aanbeveelt of wat zo'n bijvoorbeeld Netflix of Spotify voor nummer of voor muziek of voor jou voorselecteert op basis van jij en mensen zoals jij. Waarschijnlijk word jij met auto's getarget omdat ze een soort sommetje maken met lijkt op mensen die geïnteresseerd zijn in auto's.
Nee, om een ander voorbeeld te geven. Ik zoek af en toe naar werk, maar ik heb ook een leuk soort fascinatie. Nou, leuk voor vliegtuigrampen.
Ja?
En ik heb het idee. Vliegtuigrampen.
Rampen.
Maar ik zal nooit vliegen, want ik ben er redelijk groen ingesteld. Hè? Okay. Dat zijn allemaal data die vast wel ergens te vinden zijn.
Uh-huh.
Maar ik vind het wel opvallend hoe vaak ik banen aangeboden krijg van KLM.
Oh.
Heeft dat daar dan mee te maken, denk je? Of luchtvaartadvertenties, terwijl ik redelijk anti-vliegen ben.
Ja.
Alleen omdat je toevallig vaak YouTube-filmpjes over vliegtuigen al bekijkt. Weet je meer.
YouTube is van Google. Ja, dit is denk ik wel. Ja, dat is wel een duidelijke link.
Ik zit me heel veel bij alles af te vragen. Maar ik weet ook niet of dat gezond is. Of dit nou door een algoritme komt of door toeval.
Nou, ik denk bijvoorbeeld, wat ook een lastige discussie is de laatste tijd, dat je steeds vaker als mensen, als ik vertel wat ik doe, dat mensen zeggen, ja, ik had laatst dat ik iets zei tegen een vriend of vriendin en toen daarna zag ik de advertentie. En
dat is gelul, toch? Mag ik aannemen?
Ja, ik denk dus ook weer dat dat een van die mythes is. Wat ik denk is dat ten eerste die bedrijven hebben al zoveel informatie over ons dat ze het ook niet eens nodig hebben om mee te luisteren. Omdat er echt al zoveel bekend is over je constante locatie, wat je zoekt, wat je scrolt, wanneer je stopt, wanneer enzovoort. En dat het dus een constant. We zien zoveel advertenties per dag. En af en toe is dat raak toevallig iets wat je net hebt gezegd. Het is ook een beetje een experiment. En kijk, er zijn heel veel apparaten om ons heen die wel meeluisteren. Maar ik vind het een lastige om te zeggen. Ik kan het niet ontkrachten, maar ook niet bevestigen. Of ze nou uiteindelijk meelast zijn te gebruiken voor advertenties. Ik denk vooral dat het ook gewoon heel veel experimenteren is. En dat je het onthoudt wanneer het raak is.
Dus voor deel is het heel eng. En voor deel is het ook dat de bedrijven maar wat doen.
Nou, maar ik vind dat bedrijven wat doen ook best wel eng.
Ja.
Want we zijn geen labratten of een soort van... Ja. Om maar mee te experimenteren. Dat tapt gewoon best wel in op ons vrije wil en onze recht op zelfontwikkeling en autonomie, democratie.
Zullen we nog twee nummers? Of, ja, we gaan twee nummers proberen.
Ja, leuk.
Ja, zeg het maar. We hebben nog Paul Simon, Matteo Maderwijk.
Ja,
en
doe maar Paul Simon.
Even kijken.
Ja.
50 Ways, Paul Simon. En waarom dat nummer?
Ja, 50 Ways to Leave Your Lover. Ja, het is ook een beetje een plaat van de familie. En ik vind het een ontzettend goed nummer. En ik vind het een fijne gedachtegoed. Het is ook denk ik een beetje hoe ik mijn werk aanvlieg. Er zijn zoveel manieren om iets te doen. Om kunstenaar te zijn. Om bijvoorbeeld activisme te bedrijven. En in die zin vind ik het een fijne plaat. Omdat het eigenlijk een soort kern is van... Er zijn zoveel manieren om iets te willen bereiken. Of iets te kunnen... te doen.
50 manieren om je liefje te bereiken, toch? Om je liefde, nee, de afscheid te nemen.
Te verlaten.
Ja, te verlaten.
Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Ooh, slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much, just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free.
En u luistert in de plaatkast van kunstenaar die stiekem toch een klein beetje activistisch is. Hoewel ze dat niet zo op die manier wil zeggen. Julia Janssens. Twee grote vragen, kleine vraag. De mensen die meer over je willen weten, die kunnen Vrij Nederland kopen. Maar je bent deze week ook in Amsterdam nog ergens te zien, zag ik. Of...
Ja, klopt. Ik ben deze week bij de Rijksopen, dus de Rijksacademie voor Beeldende Kunst, heb ik afgelopen paar maanden een gastresidentie gedaan. En deze week doe ik daar het project met de voorlezen. Dus mensen kunnen komen voorlezen. Donderdag en vrijdag. Zondag geef ik daar een lezing. En verder kunnen ze alle werken van hele mooie mederesidenten daar bekijken. En over 2 weken in de Tolhuistuin tijdens het Mozilla Firefox Festival.
Oh, in Amsterdam-Noord?
In Amsterdam-Noord, Tolhuistuin, ja.
Echt op 100 meter. Nou goed, misschien moet ik dat niet zeggen. maar goed, hoe dan ook. Nee,
ja, en op mijn website staat een hele agenda allemaal bij te houden.
Studio, maar binnenkort is... En je kan de Vrij Nederland kopen. Ja, en de andere grote vraag die ik wel nog even aan jou wilde stellen ook. We hebben ons net best wel een hoop zorgen in de eten gegooid. Als je denkt, ik maak me zorgen, ik wil er wat tegen doen. Ik wil niet dat de hele wereld alles weet over me weet, maar ik wil wel in de wereld leven van deze tijd. Wat kunnen ze doen?
Ja, dat is echt zo'n lastige vraag. Praktisch schrijf je in voor onze rechtszaak. Jestaatteko.nl. Ik ga echt volledig schaamteloos reclame.
Ja, hoe heet
reclame.
Die?
Jestaatteko.nl.
Oh, jestaatteko.nl.
Ja,
oké.
Okay. Schrijf je in. We gaan nog meer rechtszaken aanspannen met Stichting Databescherming Nederland.
Wacht even. Oh, Stichting Databescherming Nederland.
Databescherming Nederland.
Ja, goed zo.
Heel goed. Goeie korte houd. Maar wat je kan doen. Kijk, wat ik lastig vind aan het probleem momenteel is. Er wordt heel erg geduwd naar een individuele verantwoordelijkheid. Hè?
Ja.
Dus wil je niet dat je data getraceerd wordt, verkocht wordt. Dan moet jij maar die app niet gebruiken. Dan moet jij maar die privacyvoorwaarden lezen. Daar kan je zo weinig mee. En ik vind het echt tijd voor overheden en bedrijven om verantwoordelijkheid te nemen. Dus het gaat voor mij vaak niet om privacy, maar veel meer om databescherming. Dus niet om je mag dit niet weten, maar wel over je moet beschermd worden als persoon tegen misbruik van jouw persoonsgegevens.
Maar dat klinkt bijna als net als wat Greenpeace doen en dat soort dingen. Ga bij, koop een aandeel bij Shell. En ga je stem laten horen, koop een aandeel bij die bedrijven en laat je stem horen in dat opzicht.
Nou, ik denk vooral, niet per se laat je stem horen, maar ik denk dat er wel een parallel te trekken is met klimaat. Kijk, daar wordt ook heel erg geduwd op, jij moet maar korte douchen en veganistisch eten. En dat zijn ook hele belangrijke dingen. Je kan dingen doen als persoon. Je kan er nu voor kiezen om bijvoorbeeld Signal te gebruiken in plaats van WhatsApp. Er zijn alternatieven voor Big Tech. Ik denk dat het momenteel een pleister is op een heel groot toxisch systeem. Wat er in de kern echt fundamenteel anders moet worden aangepakt. Daar is overheid, daar is technologie en daar is bewustwording voor nodig. Dus die drie moeten heel erg samengaan. En momenteel zitten we bijvoorbeeld met wetgeving. Doen we het in Europa best wel goed. Er komt een nieuwe AI-wet aan. Maar dat is niet alleen genoeg. Er moet ook vanuit de samenleving een beweging ontstaan over dit is niet langer acceptabel, dit gaan we niet doen. En die technologie moet in de kern veranderen. En zolang die drie niet samen parallel lopen, is het heel erg lastig om als individu je te bewegen en goede keuzes te maken.
Okay, maar moet wel werken. Mooi. Waar gaan we eindigen met welk nummer?
Ja, weer een Julia-thematisch.
Helemaal goed. Ja, ze had de keuze. Ik zei, we houden een Julia-thema aan.
Dus ja, dit is mijn favoriete pianist. Een Nederlander, Matteo Miederwijk. En hij heeft toevallig deze week een nummer uitgebracht. Sierra Bodande voor Julia. Dus ik kon het niet laten om deze toe te voegen. En dit is echt... Ik luister altijd eigenlijk klassieke pianomuziek, moderne pianomuziek, als ik aan het werk ben. En dat is heel fijn.
Niet natuurlijk nadat ik je hartelijk heb bedankt voor je komst. En aan te kondigen dat... Over 2 weken te gast is Babette Jane en dat is een saxofoniste. Maar nu gaan we dus luisteren naar een Sarah Bande voor jullie. Ja.